Voordat wij beginnen, en ik het vergeet, volgende keer dan heeft Rudy de Bijbelstudie. En dan vroeg hij om dat iedereen dan Haggai van tevoren wilde lezen. Nog niet zo'n groot Bijbelboek hoor, een paar pagina's. Maar het is zo'n onbekend Bijbelboek, dat misschien best wel gewoon thuis is maar eens lezen. Een klein beetje begrijpt waar het over gaat. Dan beginnen wij nu bij. Verder geen nieuws? Nee. Dan beginnen we nu bij de Jacobusbrief weer. En hou de hand er dan maar bij. Tenminste, als we andere Bijbeldelen nemen, hou Jacobus wel bij de hand dan. En we beginnen met Jacobus 4, vers 11 beginnen we mee. Jacobus 4, vers 11. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders. Want wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. Indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. Hier wordt dus weer over kwaadsprekerij gesproken. Daar wil ik niet al te ver op ingaan, want het is een kwestie geweest van alle eeuwen en tijden, ook binnen de gemeente. Het zit een mens van nature ingebakken en maakt de tong van een mens tot een slang. Vorige keer hebben we het er ook weer over gehad. Maar parallel aan die kwaadsprekerij, of als gevolg daarvan, openbaren zich ook andere zonden. En dan pakken we 2 Korinthe 12... vers 20 en 21. Want een zonde komt nooit alleen. En een afdwaling komt nooit alleen. Ik heb het zelf niet gehoord op de radio. Maar Remmel vertelde me dat zondag. Die had gehoord op de radio dat bijvoorbeeld Willem Ouweneel. Die schijnt alle boeken van Harry Potter gelezen te hebben. En hij zag geen kwaad in, heb ik begrepen, Remmel, hè?
Niks.
Nou, prima. Nou, ik ben nu even tweedehands aan het vertellen. Remmel heeft mij verteld en dan geloof ik direct. Maar als je al afdwaalt op het ene punt, dan ga je steeds verder. Dan heb je dus Bijbel en Onderwijs, die heeft er speciale actiedagen voor gehouden, dat mensen dat niet zouden lezen. En dan gaat iemand die zoveel vertrouwen heeft, of heeft gehad, binnen de evangelische beweging, gaat in de radioprogramma vertellen dat het eigenlijk geen kwaad kan, dat hij het allemaal gelezen heeft. Nou, het resultaat is dat meer mensen zich nu gesterkt voelen. En dat heb je dus met meer zaken, wanneer er zonde komt, over kwaadsprekerij bijvoorbeeld, of laster, dan ga je steeds verder afdwalen. We gaan 2 Korinthe 12, vers 20 tot 21 lezen. Want ik vrees dat ik misschien bij mijn komst u niet zo zal vinden als ik wens, zal gevonden worden als gij niet wenst. Ik vrees voor twist, naijver, opwelling van toorn, van zelfzucht, voor laster, oorblazerij, verwatenheid en ongeregeldheden. Ik vrees dat als ik weer kom, mijn God mij bij u verootmoedigen zal, en dat ik zal hebben te treuren om velen van hen, die vroeger in zonde geleefd hebben, en nog niet tot berouw gekomen zijn over hun onreinheid, hoererij en ontucht, die zij gepleegd hebben. Als je dus ziet dat de Korintiërs, dit is een brief aan de gemeente van Korinthe, de tweede brief die Paulus heeft geschreven, dan verwacht je toch dat mensen tot geloof en tot inkeer en bekering gekomen zijn. En dan lezen we zelfs dat hij zegt, ik vrees dat als ik weerkom, mijn God mij bij u verootmoedigen zal, En dat ik zal te hebben treuren om velen van hen die vroeger in de zonde geleefd hebben en nog niet tot berouw gekomen zijn over de onreinheid, hoererij en ontucht die zij gepleegd hebben. Dus dat betekent, wat Paulus hier heel kort even zegt, dat men schijnbaar bij de bekering niet echt een rigoureuze opruiming heeft gehouden. Nou, als wij dan teruggaan naar de Jacobusbrief, Jacobus 4, waar ik las over kwaadsprekerij, dit ligt gewoon in elkaars verlengde. Twist, naijver, opwelling, vertoren, zelfzucht, vollaster, oorblaasdrij, verwatenheid en ongeregeldheden. Dat zijn gewoon vruchten van de duisternis, vruchten van Satan. We gaan naar Jacobus 4, vers 12. 1 is wetgever en rechter. Hij die macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt? Uiteindelijk is het de Heere God die be- en veroordeelt. Hij velt vonnis en hij voert het uit. Dat doen christenen onderling niet. En wanneer dan iemand tegen mij zegt, het is toch wel vreemd. Twee mensen die allebei de geest, en dan bedoelde hij de Heilige Geest hebben. Twee mensen die allebei de Heilige Geest hebben en dan zo'n verschil van mening. Met andere woorden, ja, moest luisteren broer, je hebt de Heilige Geest niet en ik wel. Maar daar kwam het op neer, als ik het goed beschouw. Dus die achter zich alweer uitnemender. Jacobus 4 vers 13 gaan we naartoe. Welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad. Wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn, want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Laten wij als christenen daar goed rekening mee houden. Want het benauwt me soms hoe mensen die zich christen noemen plannen maken op de hele lange termijn. Nou wil ik niet zeggen dat je geen plannen mag maken. En als je een woning nodig hebt, mag je er een kopen. Daar is niks mee aan de hand. Maar je hebt mensen die maken hele lange plannen, terwijl een mens op hele lange termijn plannen, terwijl ze bij wijze van spreken nog geen seconde kunnen wij vooruitzien. Want ik irriteer me toch best vaak aan mensen die de mond vol hebben over de Heere en tegelijkertijd zeuren over hun pensioenopbouw. Het spaarloon en wat niet al. Je ontmoet ze toch wel hoor in je dagelijkse leven. Niet dat ik het besluiten van de regering goedkeur, dat is een heel ander verhaal. Maar een christen die zegt een hemelse woning te hebben en een hemelse woning te verwachten en dan bijna een halszaak maakt en je kan geen koffiepauze wezen of er moet gepraat worden over pensioen en het prepensioen en weet ik veel allemaal. Over een zaak die voor sommige mensen pas over 20 of 30 jaar speelt. Nou, waar maakt een christen zich dan druk om? He, met de mond beleiden dat de Heer in alles zal voorzien en dat de Heer er spoedig komt. En dan ondertussen je druk maken over iets wat je misschien niet eens zal ontvangen. Want we lezen Matthäus 6, vers 25 tot 34. Gaat Rudy dat wel lezen? Matthäus 6, vers 25 tot 34.
Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, over uw lichaam waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels, zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verder te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. En die nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed zal hij u niet veel meer kleden, kleine gelovigen. Maak u dan niet bezorgd, zeggende wat zullen wij eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Ja, dat is ook ver. We zullen als christenen toch een beetje meer het voorbeeld moeten nemen aan mensen die ons voor zijn gegaan. Dus aan ons voorgeslacht. Want hoeveel bijbelleraren en evangelisten zijn er niet geweest? Die zijn door de wereld getrokken. Zonder ooit later enig pensioen te ontvangen op aarde. En ook nooit geen bezit gehad te hebben. Ik hoorde jaren geleden een verhaal, een broeder de Boer moet het verhaal kennen. Misschien blijft hangen, bij mij wel. In Friesland was er een evangelist. En met een gezin natuurlijk woonde hij in Friesland. En dat was rond 1900, 1920 moet het geweest zijn. En die mensen waren zo straatarm. Ze konden zich voeden en hield ook een beetje mee op. En die hadden ze bijbelstudie aan huis. En dan hadden ze letterlijk nog één theedoek die een beetje gebruikt kon worden. Maar er zat ook al gaten in. Dus na de bijbelstudie boden dames aan om de awas te doen voor het kopje koffie wat ze hadden gedronken. Dan zeiden ze, nee, doen we zelf wel. Want ze schaamden zich dat die ene theedoek met die gaten dan nog op tafel kwam. Die gebruikt zou worden. Nou, dat is natuurlijk het extreme. Dat hoeft niet van ons verwacht te worden. Natuurlijk niet. Maar wat ik er mee wil zeggen dus. Dat een christen moet niet altijd vooraan staan. Wanneer er dus iets aan de hand is. Wanneer het wat minder gaat. Of weet ik zo. Want eigenlijk maken we ons druk. Om zaken die dus. Die dus eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Maar kijk maar naar het journaal van de laatste week. Rudy heeft ook aangehaald. Deze week is er een enorme aardbeving geweest in Afghanistan, India en Pakistan. Die mensen die zijn in. Je gaat bij wijze van spreken naar bed s'avonds, de andere morgen ben je letterlijk alles kwijt, inclusief je vrouw en kinderen. Nou, en als wij dan als christen zo moeten denken, dan kunnen we het beter rustig aan doen. Want de psalmist zei ook al: want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachten dat we stof zijn. De sterveling, dus zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij. Wanneer de winter over is gegaan, is ze niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Nou, als we daar nog rekening houden. Want nu komen we op waar ik dan helemaal heen wil. Veel mensen schuiven de beslissing om de Here te volgen. Om tot geloof te komen voor zich uit. Maar ook veel christenen, wedergeboren christenen. Die zijn tot geloof gekomen. Maar verder komt er niet veel uit. En later zal het heel moeilijk worden, wil je dat nog kunnen veranderen. Nou, als we dan eerst alleen maar naar ongelovigen kijken. Ongelovigen willen vaak van de wereld genieten. En als ze ouder worden, dan willen ze de Heer nog wel eens leren kennen. Nou, ik heb wel vaak collega's gehad, vooral in militaire dienst. Ik ben jaren militair geweest. Daar hebben we ook over geloofd. Ah joh, maak je niet druk, ouder word ik tijd zat. Hè? En dan later lees je in de krant. Dat juist die jonge man, na 5 jaar was afgezwaaid, dat overlijdensadvertentie van hem in de krant stond. Dus die heeft de Heer nooit leren kennen. Maar als wij in Prediker lezen, Prediker 11, vers 9 en tot 12, vers 7, lees maar eens mee. Ik weet niet of jullie dat wel eens gelezen hebben. Prediker 11, vers 9 tot 12, vers 7. Verheug u, o jongelin, in uw jeugd. Iedereen gevonden? Prediker 11, vers 9 tot 12, vers 7. Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren. Ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen. Maar weet dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. Weer dus verdriet uit uw hart en houd kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid. Gedenk dan uw schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen. En de jaren naderen waarvan het gezegd, ik heb er geen behagen. Als je oud bent dus. Menselijk gesproken is het dan te laat. Er komt zoveel voor, mensen oud worden, niet meer te bereiken zijn met de evangelie. Dan gaan we verder. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken na de regen wederkeren. Dat betekent dat de zon en de maan en alles duisterder wordt. Betekent dat de ogen slechter worden, dat je blind gaat worden, dat je slechter kan onderscheiden. Op de dag dat de wachters van het huis beven en de sterke mannen zich krommen en de maalsters ophouden, omdat er al het aantal gering geworden is en zij, die uit de venster zien, hun glans verliezen. Nou, op de dag dat de handen gaan beven, dat zijn de wachters, dat de benen krom gaan staan van ouderdom, dat de tanden zijn uitgevallen, dat zijn de maalsters, en dat de ogen dof worden van ouderdom, dat de ogen hun glans verliezen. Nou, dan ben je al knap ver heen. En dan ben je behoorlijk stug in je hoofd geworden dat je de Heer niet meer leert kennen. Dan gaan we verder. En de deuren naar de straat gesloten worden, als het geluid van de molen verzwakt, en de stem hoog wordt als van die van een vogel, en alle tonen gedempt worden. Dat betekent als gehoor geslecht gaat worden, en de dagelijks geluiden bijna niet meer doordringen tot de mensen, de stembanden verstard worden, dan krijg je een hoge stem, en de stem hoger en zwakker is geworden. Op de dag dat men vreest voor de hoogte en verschrikking op de weg zijn, de amandelboom bloeit, de sprinkhaan zich voortsleept en de kapperbes niet meer helpt, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond op straat. Op die dag dat men steeds moeilijker gaat lopen, dat de hoogten dus moeilijk worden, dat het haar is wit geworden, de amandelboom bloeit, dat het lichaam vermoeid is, de sprinkhaan zich voortsleept en de kapperbes de eetlust niet meer opwekt en niet meer kan opwekken, dan staat de dood voor de deur. Voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt, voordat de kruik bij de bron verbrijzelt en het scheprad in de put verbroken wordt, als de dood intreedt, voordat de dood intreedt en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is en de geest wederkeert tot God die hem geschonken heeft. Nou, dit is dan, de prediker roept op voor mensen in hun jonge jaren de Heere te zoeken. En ervoor te waken dat ze niet in het verdriet terechtkomen. Want je kunt verdriet opwekken waar je hele leven last van hebt. En er staat er nog iets bij. Moet ik even het eerste stukje hebben. Houd dat even in gedachten, want dit wordt de laatste keer van Jacobusbrief. En ik wil toch Jacobus 5 erdoor zien te krijgen. Dus wat na de pauze misschien een stukje overslaan, dat zien we wel. Even kijken. Dan gaan we prediker 11 vers 9 beginnen we weer. Verheug u, jongeling, in uw jeugd en uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren. Ja, volg de lust van uw hart en wat uw ogen aanschouwen. Beetje spottend is dat. Maar weet dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. Weer dus het verdriet uit uw hart. Haal geen stomme streken uit waar je je hele leven verdriet van hebt. En houd de kwalen weg van uw lichaam. Want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid. Houd de kwalen weg van uw lichaam. Onthoud het maar straks in verband met Jacobus 5. Waar dus het zal gaan over ziekte, gebed en oliezalving.
In wat voor opzicht moet ik dat zien? Houd de kwalen weg van je lichaam. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Maar...
Nou, als ik in mijn jonge jaren een liter jenever had per dag gedronken.
Oh ja.
Dan ga ik nou al leveren als 5. Of ik was er niet meer. Of tegenwoordig aids. Of noem wat in die tijd een moord begaan. Dat was houd verdriet uit je leven. Goed.
Dat. Het gras wat er heden is in Marken in een open wordt geworpen.
Ja.
Dat kan ik niet plaatsen. Dat heb ik mijn leven lang ook nog nooit gedaan.
Nee, maar dat is een heel ander verhaal. Want wat wij dus als gras in de Bijbel lezen. Dat is ook veel onkruid bij. Alles wat gras in de Bijbel is, is niet alleen gras zoals wij het kennen. Want gras is maar een verzamelnaam. Alleen wij gebruiken die echt voor gras. Maar oude taal is een verzamelnaam. Voor onkruid en voor alles.
Ja, nee, dat is
het. De boer denkt alweer. Dan gooien ze het best spul weg ook nog. Dan moet ik dat ook doen. Nou goed. Dus als een mens sterft, en begraven wordt, is te laat om tot geloof te komen. Er moet een keuze gemaakt worden in het leven. Maar wanneer wij ons hele leven, en dat moeten we op onszelf betrekken, dat heeft niks te maken met deze Bijbeltekst die ik gelezen heb, alleen wel met de starheid van een mens. Als wij ons hele leven alleen naar de samenkomsten gaan, naar de kerken gaan, en daar blijft het bij, we hebben ons leven daar niet op ingericht, we hebben ons leven daar niet op aangepast, laten we het zo maar zeggen, we hebben ons niet verbroken, op een oude dag lukt je dat niet meer. Dan blijf je een mens dat star en stug blijft in zijn denken. Dat betekent, wanneer we fouten niet recht willen zetten, later zijn we te star en onbegrijpelijk, kunnen we het niet meer bevatten. We leven ermee. Maar het heeft niks met de Bijbeltekst te maken, alleen dus dat we dan, wat ik erbij zeg, dat we dan oud zijn. En dat het dan heel moeilijk wordt om tot inkeer en tot verandering te komen. Want een christen is dan behouden, maar een christen kan ook net zo goed zonde maken en niet belijden. Maar dat is even tussendoor hoor. Dan gaan we terug in Jacobus 4, vers 15 en 16. Dan gaan we terug dus in plaats, dan gaan we naar die... dat ons gras zo kort is, ons leven zo kortstondig is als gras, bij wijze van spreken, heel kort. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw grootspraak, en al het roemen is verkeerd. Naar de broosheid en de vergankelijkheid van mensen vinden we ook, en hoef je niet op te zoeken, dat is maar één tekst, in Handelingen 18, vers 21, waar Paulus het heel goed door had, want ik heb een stukje uit de tekst gepakt, even het laatste deel, maar hij nam afscheid en zeide, zo de Heere, zo God wil, kom ik bij u terug. En wij zijn zo makkelijk van, oh, over volgend jaar doen we dit of dat hoor, of we maken een programma, we maken een plan, een plan, dit jaar 50 leden erbij, volgend jaar 150, het jaar daarop, gaan wij er 350 bij doen. En dan hebben we zoveel leden. He, een soort prognose stel je dat. Nou, zo werkt dat niet hoor. We kennen die grapjes wel, maar... Dat zijn dingen uit bedrijfsleven. Nou, laat de wereld maar doen. Het betekent gewoon dat wij dus... Wat we vandaag niet weten, kan ons morgen gebeuren. En wat we vandaag niet weten, kunnen we zelfs morgen in vreugde leven. Kan net zo makkelijk. He, de grootouders en ouders zeiden vroeger ook al, zoals de Heere wil en wij leven. He, of, nou, tot ziens, ja, zoals de Heere wil en wij leven, zijn we Beppe, dan draagt aan vaak. Jacobus 4, vers 17. Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Als wij weten wat de Heere van ons verwacht en we laten het na, is het zonde. Ook bewerkzaamheden en opdrachten waarvan wij dachten te kunnen ontduiken met een fijne smoes. En dat is dan wat de Heer ons dan opdraagt, wat we in ons hart voelen, dat moet ik gewoon gaan doen. Het zal later altijd bij ons terugkomen. Hoofdstuk 5 gaan we nu heen. Welaan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door mot aangevreten. Dit is weer het vergankelijke, zelfs van rijkdom. En Jacobus oordeelt scherp over rijken. Zijn oordeel geldt natuurlijk voor elk mens dat het vertrouwen stelt op geld en goed. Maar hij noemt hier expliciet rijken. En dan wel, neem ik aan, dat denk ik aan, mensen die het in de handel en de wandel niet zo nauw nemen. Kijk, wanneer je dus rijk bent, wil niet zeggen dat je slecht bent. Maar wanneer je rijk geworden bent door op een grens van eerlijk te worden zijn, dat is een heel ander verhaal. Want we lezen in Spreuken, een betrouwbaar man geeft veel zegen, maar wie rijkdom najaagt, die blijft niet onbestraft. Dan hier staat al heel duidelijk, wie naar rijkdom jaagt, die blijft niet ongestraft. Dus wie echt daarop uit is, en... alles aan de kant wil zetten om daar rijk van te worden. Onder christenen, en dat is heel cru en in het groot en in het klein. Want je kunt in geld oneerlijk zijn, maar je kunt ook in daden of in beloften zelfs oneerlijk zijn. Onder christenen vinden we mensen welke op het oog eerlijk en rechtschapen lijken, maar in stilte naar geld jagen, naar eer jagen, naar noem maar wat opjagen. Het vrome druipt soms van het optreden af, maar in stilte leven ze op twee sporen. En uiteindelijk zal het leven dan vastlopen. Denk hier bijvoorbeeld, daar heb ik vanmiddag nog tussen geschreven, denk eens aan president Bush. Ik durf gewoon ronduit de zeggen, microfoons te wel en dat zeer niet. De man die heeft met de hand op de Bijbel gezworen Amerika goed te zullen leiden. Te pas en te onpas komen die Amerikaanse presidenten met de Bijbel aan. En als het een beetje moeilijk wordt voor de propaganda, dan gaan ze ook hier met naar de kerk met de Bijbel onder arm. Dat hebben we Bill Clinton toen beleefd. Toen met die affaire van Lewinsky. Herinneren jullie, oh ja, Lewinsky heet ze. Herinneren jullie misschien wel. Dus zondag erop kwam hij hand in hand met zijn vrouw uit de kerk vandaan. Met zo'n grote Bijbel. Ik denk, waar kan je ze kopen?
Nou,
dat is huichelen.
Maar zeker schijn dat hij daar gewoon
zijn
vrouw
liet.
Achteraf gewoon
schijn. Ja, maar goed. Maar hij heeft wel met de hand op de Bijbel gezworen. Kijk, die man vreemd gaat, is zijn zaak. Moet hij thuis in orde maken, niet in het voorbeeld. Maar als een president met tranen in de ogen en de Bijbel en God aanroept en God bless America en noem alles maar op. En ondertussen alles moet wijken. Alles moet wijken voor de oliehonger van Amerika, in casu de familie Bush. Dan zeg ik op mijn beurt, jullie zitten te huichelen. En dat bedoel ik nou ermee, wanneer de Bijbel zegt, wel aan gaan reiken. He, alles zal in de mot en verroest worden. Nou, als je daar nou eens aan denkt, dan is niet alleen Bush natuurlijk, in het klein gebeurt het ook. En het gaat niet alleen om rijkdom, maar het gaat ook om eer en aanzien. Zo kun je het net zo goed doen. Als we dan Lucas 16, vers 11 tot en met 14 innemen. Dat Laura dat wil lezen.
Indien gij dus niet getrouw geweest zijt ten aanzien van de onrechtvaardige mammon, wie zal u dan het ware goed toevertrouwen? En indien gij niet getrouw geweest zijt ten aanzien van het goed van een ander, wie zal u het onze geven? Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Dit alles hoorden de Farizeeën die geldzuchtig waren, en zij hoonden hem.
Ja, nou, in naam waren de Farizeeën de geestelijke leiders van Israël, van het volk, maar in het praktijk dienden ze niet het volk, maar ze verdienden aan het volk. He, we weten nog wel dat op een gegeven moment de Farizeeën de mensen leerden dat wanneer dus de jongere mensen hun geld leverden aan de tempel, he, dan moesten ze zeggen dit is korban. Korban was dan geld leveren aan de tempel, in plaats van wat toen gebruikelijk was, hun ouders die te oud waren te werken te onderhouden. He, dat, we weten het allemaal, en het is in veel Arabische landen ook nog zo, en ook andere landen. India onder andere. De oudere generatie, op een gegeven moment als ze niet meer kunnen werken, dan krijgen ze hun eten en hun onderdak, krijgen ze van hun kinderen, die daar dus voor werken. En het is van geslacht op geslacht gaat het zo door. Dus een soort sociale voorziening. Dat was in Israël ook zo. Maar, zeiden de Farizeeën, als jullie nou zeggen dat is korban, dan hoef je het aan je ouders niet te geven, dan geef je het maar aan een tempel. Nou, aan een tempel is gewoon aan ons. Daar kwam het op neer. Nou, ze verdienden aan het volk. En de Heer Jezus zei niet voor niks dat de mensen wel moesten doen naar de woorden van de Farizeeën, maar niet naar hun daden. Jacobus 5, vers 3. Uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen, en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn, toen ook al. Jacobus die zei toen dat het de laatste dagen zijn, en onderhand is bijna 2000 jaar verder, en nog is de grote dag voor de gemeente niet geweest.
Zal dit niet een beetje als profetie zijn aan de eindtijd?
Nee.
Ze
hebben toen altijd al verwacht dat de Heer zou komen. Net zo goed als wij het verwachten. Want het is de opdracht van de Heer ook, dat we hem moeten blijven verwachten. Want niet alleen dat wij graag willen dat de Heer komt, maar onze levensstijl, onze levensinhoud, zal ook anders zijn dat wij ervan uitgaan, vandaag of morgen kan de Heer komen, of het kan nog wel 1000 jaar duren. Maar als het nog 1000 jaar kon duren, dan komen we terug op wat ik zo pas over begon. Dan gaan we wel mekkeren over pensioenopbouw en weet ik veel allemaal. Want het duurt nog 1000 jaar voor de Heer komt. Zowel Paulus in de Korinthebrief en Jacobus nu naar de Hebreeën toe, dat er zo'n vreselijke tirade is over allerlei misstanden. Die mensen waren bekeerd. Ze waren gelovig en het waren allerlei misstanden. Men was hebzuchtig, men was kletserig. In de Korinthebrief kunnen we ongeveer uitmaken, er waren hoerenlopers bij. Nou, als we dat allemaal zien, dan is er weinig veranderd. En dan net zo goed als dat geen schatten op aarde verzamelen. Toen, nou terugkomende op dat de Heer komt spoedig. Toen werd er al gezegd, de tijd, hè, dat we leven in het laatste der dagen, dus ruim alles een beetje op. Nu zijn we 2000 jaar verder en nu zijn er zaken die wij kunnen zien. Dat is bijvoorbeeld de vestiging van de staat Israël. De enorme opeenstapeling van rampen. De grote afval. Allemaal voorzegde dingen in de Bijbel. En dan zegt de broers me dan van, ja, ik heb er een beetje moeilijk mee dat je zegt, de Heer komt spoedig. Oh nee, daar heeft persoonlijk dan geen moeite mee. Maar goed, de Heer komt spoedig. Nou, als we al die tekenen zien, en waar Rudy het gisteren ook over had, hè, die tekenen die in de natuur, dat betekent dat het steeds sneller gaat, dat als het ware de weeën steeds dichter bij elkaar komen, dat de Heer inderdaad heel spoedig kan komen. Nou, dat is dus voor ons een waarschuwing, wat Jacobus aan de Hebreeën in de verstrooiing stuurde aan bericht. Dus van mensen, kijk nou uit, het is de laatste dagen ruim nu op, maar daar komt hij het heel kort op neer, zegt hij het ook vanavond weer tegen ons, ruim nou je zaakjes op, want de Heer kan heel spoedig komen. We zijn nu 2000 jaar verder, er zijn heel wat zaken die de profetieën voorzegd zijn, die momenteel uitkomen en al lang uitgekomen zijn. En het grootste teken is dan de oprichting van de staat Israël. Goed, dan lees ik nog één ding. Aardse schatten zijn vergankelijk, hebben we gezegd. De Heer Jezus heeft, Rudy heeft dat voorgelezen. En dan wil ik nog één ding noemen. Want na de pauze wil ik toch echt even andere dingen. Wat lukt allemaal wel. Eén ding nog noemen. Waar ons hart ligt. Rudy heeft over de mammon gelezen. Laura was dat. Over de mammon. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt niet God dienen en het geld. Of het bezit. Maar waar het hart van ons ligt, liggen ook de banden die ons eventueel aan de aarde vast kunnen binden. Ik wil niet zeggen dat je daar niet mee zal gaan, dat is anders wat. Maar je kunt zo aan de aarde gebonden zijn, dat je bij wijze van spreken geestelijk gewoon, ja, lamgeslagen bent. Nou, dan gaan we nog lezen, voor we gaan koffie drinken. Dan lezen we Lucas 17, vers 28 tot 36. Daar kun je zien hoe iemand zo aan de aarde gebonden zou kunnen zijn. Lucas 17, vers 28 tot 36. Dit komt uit een bekende reden van de Heer Jezus. Op dezelfde wijze als geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag waarop Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdelde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl hij zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen. En wie in het veld is, even zo, hij keren niet terug. Een hele grote waarschuwing. Denk aan de vrouw van Lot. Ieder die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar aan ieder die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen twee in één bed zijn. De een aangenomen en de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen. De ene aangenomen en de ander achtergelaten worden. Twee zullen op het land zijn. De een aangenomen en de ander achtergelaten worden. Nu slaat dit dus echt op het moment dat dus de Heer Jezus komt voor Israël. Hè? Maar dit is voor ons ook de waarschuwing dat het heel onverwacht zal gebeuren. We hebben zo pas gelezen uit Lucas. En daar werd, zegt de Heer van, denk aan de vrouw van Lot. En heb ik er pas gezegd, het is de opname niet. Maar het is wel tot waarschuwing voor ons natuurlijk. Want de opname van de gemeente zal enerzijds gebeuren op het moment. De Heer zal dus zich dan openbaren aan Israël als de redder en de verlosser voor Israël. Dat voegt dit gedeelte op. Maar de Heer zal zo ook op een onverwacht moment voor de gemeente komen. Naar de aarde toe komen, dat wij hem tegemoet mogen gaan in de lucht. En dat zal op het moment zijn dat wij het niet verwachten. Teniet zo dat aangekondigd wordt. Net als Rudy gisteren zei. De wereld, maar niet alleen de wereld, maar ook wij zelf. En ook onze broeders en zusters die eigenlijk een beetje wereldliefde teruggevonden hebben. Die kunnen zien, elke dag weer, net zoals Lot, Noach. Elke plank die Noach spijkerde aan zijn boot, was een getuigenis dat het ooit zou komen en dat het zou komen. Tijdens het leven van Noach natuurlijk. Nou, dat geldt ook voor de gemeente. Dat de gemeente de opname, het staat vast, Paulus heeft gezegd. Alleen het tijdstip weten we niet. En ik heb zo pas gezegd, het grote teken waar eigenlijk de hele geschiedenis op gewacht heeft, dit was 1948, dat de staat Israël is ontstaan, of nee, hersteld in zijn plek, dat de Heer de staat Israël heeft hersteld op die plaats. En hoe die staat nu is, dat laten we even buiten beschouwing hoor. Het in de socialistische staten weten we allemaal. Maar het is wel zo dat daarin een heel groot teken is vervuld. Dat de gemeente ook mag weten, Israël is er, nu komt de laatste spand, bij wijze van spreken, aan het schip. En dan gaan we de Heer tegemoet in de lucht. Dus we moeten goed maar rekening houden. En niet voor niets heeft de Heer de vrouw van Lot in de toespraak genoemd. Want deze vrouw van Lot had een gespleten hart. Ze was loyaal aan haar man. En aan het gezin. En, maar blijkbaar kon ze de weelde die ze in Sodom had. De rijkdom. De weelde. En vergeet niet dat haar man Lot zat in de poort. Die hoorde tot de leiders van Sodom. Ook dat straalde ook haar af. Zij was dan wel eventjes de vrouw van Lot. Bij wijze van spreken de vrouw van de burgemeester. Of de vrouw van een van de leiders van de stad. De burgemeester hadden ze toen niet. Lot was echt geen kleine jongen in Sodom. Hij behoorde tot de leiders van Sodom. Nou, zijn functie straalde ook op haar af. En hij heeft ze achterom gekeken. En dan, als je achterom kijkt, denk ik niet dat de Heere God je dan in een zoutpilaar verandert. Maar terwijl zo hoe je achterom kijkt. Met van, oh, dat mis ik, of zo. He, dat echt je hart eraan gebonden zit. Want we lezen bijvoorbeeld in Genesis 19 vers 1, ik lees het even voor. Dan kunnen we zien wat de functie van Lot was. En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van Sodom en toen Lot hen zag, stond hij op en ging hun tegemoet. Boog zich neder met het aangezicht ter aarde. Lot wist heel goed dus dat het boodschappers van de Heere waren. Maar hij zat in de poort, dat lezen we hier. Het bewijs dat hij tot de stadsleiding hoorde. Nou, we gaan deze studie niet verder om uitputten waarom hij in de poort zat en hoe dat helemaal in elkaar stak. Maar ik nog herinneren, ik heb in de Bijbelstudie al verteld, Boas ging ook naar de poort toe en daar heeft hij Rut gelost. He, in de poort, hij heeft een stadsoudsten gevraagd van, moet ik haar lossen of mag ik haar lossen of wil die andere neef die meer rechten heeft, wil die lossen. Die wilde niet en toen gaf die zijn schoen. En toen was dat het teken dat hij zijn rechten aan Boas overgaf. Maar dat gebeurde in de stadspoort ten aanzien ter overstaan van de stadsleiders. Die zaten in de poort. In het poortgebouw. Onderin, bij de ingang van de stad. En zo zat Lot daar ook in Sodom. Lot bepaalde mee hoe het in Sodom ging. Maar hij was ook mede verantwoordelijk hoe het in Sodom ging. Vergelijk het maar met de situatie van nu. Balkenende, lid van het CDA, gaat naar de kerk. Kan het beter weten. En realiseer je nou, we gaan zeggen. Balkenende is mede verantwoordelijk, is verantwoordelijk voor wat er in Nederland gebeurt. Als in Nederland het christelijk onderwijs wordt afgeschaft onder Balkenende, is hij er verantwoordelijk voor. Daar is iemand van het CDA daar verantwoordelijk voor. En dat is hij in dit geval, want hij is de hoogste baas van Nederland. In theorie. En zo zijn er veel meer zaken. Er zijn dingen die besloten worden. Dat Israël als kleine jongen wordt behandeld door onze regering. En de Palestijnen weer wat geld extra krijgen. En misschien, daar is Balken aan het einde persoonlijk verantwoordelijk voor. En daar kun je aan zien dat de kerk waar Balken naartoe behoort. Israël niet op de eerste plaats heeft gestaan. In ieder geval niet op de plaats die God wil. Want anders had Balkenende wel gezegd, hoho, dit gaat niet door, of ik stap persoonlijk op. Maar hij heeft er nu verantwoordelijk mee voor. En zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. Goed, we gaan terug naar Jacobus 5. Zie het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders die uw landen hebben gemaaid. Schreeuwt het geroep van hen die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Heere Sebaot. Nou moet je eens voorstellen, mensen die christen zijn, die de Heere Jezus willen volgen, die wordt verweten dat ze het loon van de arbeiders inhouden. Dat is echt ongelooflijk. Met andere woorden, ze lieten wel mensen voor zich werken, maar ze betaalden niet of te weinig. Mensen die van het platteland komen hier, en ik heb er van dichtbij meegemaakt, die weten, vroeger had je dan een koppel, noemen ze dat. En dan waren een groep arbeiders, en die gingen dan voor een aangenomen bedrag, gingen ze bij boeren aan het werk. En de boer moest op oppervlakte van het land, gaf die op, en zo groot, en daar berekenden ze hun uurloon naar, hun salaris naar. Nu gebeurde het vaak, dat die boeren even wat minder opgaven, aan lengte en breedte. Het scheelde een mooi bedragje soms. En ik zal je vertellen, maar ik ga het verder niet uitdiepen. De boeren die het flikten, daar waren het boeren bij van de kerk waar ik zelf toe behoorde. En de ene, die was jarenlang scriba van de kerk. Het is een hele rel om geweest. Maar dan zie je dat ook toen al, in de tijd van Jacobus en ook nu nog, mensen die zich christen noemen, liegen en bedriegen voor een paar centen. Nou, die stellen de mammon in feite boven God. Want je kunt niet en de mammon dienen en God dienen. Dat gaat niet. Dat is gewoon een praktijkvoorbeeld en dat kan ik noemen.
Maar op... je geeft nou die boeren de schuld en dat is heel terecht.
Ja.
In Groningen, dat is ook een boek. Een vrouw die heeft daar een boek
geschreven. Ja.
Hoe vreselijke armoede dat in die gezinnen teweeg heeft gebracht.
Ja, na de studie vind ik het
ook. Maar dan had je ook erbij moeten vertellen... En toen is de CBDB opgericht. En dat waren ook boeren. En die hebben zich daar fel tegen gekant.
Oh, nou dan wil ik er achteraan zeggen. En dan zit je straks naar het iets vertellen wie het was.
En daar heb ik altijd aan gewerkt. Daar heb ik altijd
gezegd. Prima.
Zodoende weet ik ook dat dat boeren waren die zich daar fel tegen gekant hebben. Ja. En toen is het ook veranderd.
Maar je weet wat er gebeurde.
Dat boek, dat is er. Dat heeft een vrouw geschreven. En dan weet ik het. Titel niet meer van het boek, ja. Maar het is heel interessant om dat te lezen, hoe verschrikkelijke tijd dat is geweest.
Ja, nou en dan zaten ze voor in de kerk, ja. En ze waren schriba van de kerk, En ook niet van de hervormde, nee, van de synodaal-reformeerde kerk. En de arbeiders bij hun in de kerk zaten, werden gewoon besodemieterd.
Ja.
Nou, ik noemde dat als voorbeeldje nou even, je hoeft je niet aangesproken voelen hoor. Nee. Maar ik noemde dat als voorbeeldje even.
Maar ik vul het aan.
Dus. Ja, want het is precies wat in Jacobus 5 vers 4 staat.
Ja, dat is een kelderbaas.
Ja. Dat deed de kelderbaas, deed de boer. Nee, maar dit is precies hetzelfde wat in Jacobus 5 vers 4 staat gebeurde toen letterlijk nog.
Ja.
Nou, en dat is nog geen 50 jaar geleden. Goed, dat was even een voorbeeldje, er werd mooi op ingehaakt, maar dat geeft niet. Jacobus 5 vers 5. Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan. Gij hebt uw hart vastgemest in de slachttijd. Dit wordt steeds tegen christenen gezegd. Ik zeg een paar keer gezegd nu. En dan lees ik even 1 Korinthe, dat is een heel bekend stukje, maar ik lees gewoon even voor. 1 Korinthe 11 vers 20 tot 22. Wanneer je dan bijeenkomt, is dat niet het eten van een maaltijd des Heren? Want bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen deel, zodat de ene hongerig is en de andere dronken. Heb gij geen huizen om te eten en te drinken, of minacht gij zozeer de gemeente Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit punt prijs ik u niet. Dit is wat binnen de gemeente van Christus gebeurde in Korinthe. Wat Jacobus hier zegt, gij hebt op aarde wilder geleefd en u te goed gedaan. Gij hebt uw hart vet gemest in de slachttijd. Toen was het natuurlijk wat extra. We zien hier dus gewoon dat mensen, ondanks hun bekering, door het bloed van de Heere Jezus gered en verlost zijn. En dan toch doorgaan met hun aardse zaken. Nou. In dat opzicht is de gemiddelde kerkganger of lid van de evangelische gemeente weinig beter of slechter eigenlijk dan iemand die de Heer Jezus niet kent. Want daar verwacht je het van. Nou, ik denk de laatste tijd veel na over, Rudy weet dat dan ook onderhand, over bekeerd zijn en een verdere levenswandel. En ja, ik neig er soms naar om te denken, zijn die wel behouden? Ja, niet over dit nou, maar ook gewoon, maar goed, daar kom ik later ooit hoop een keer op terug, dat je bij jezelf denkt, de Heer Jezus zegt, niemand kan mij uit uw handen roven. Niemand kan u uit mijn hand roven, zegt de Heer Jezus. Dat betekent voor hen die hem volgen, maar het betekent wel dat wij ons los kunnen wringen. Maar daar ben ik zelf niet helemaal uit. Daar wil ik echt nog een keer in de Bijbelstudie over nazoeken nog. Maar als ik dit soort dingen lees, en je ziet de dagelijkse praktijk, dan kunnen we afvragen, zijn dat wel christenen? Of zijn het meelopers? Dan gaan we even naar Jacobus 5 vers 12. Jacobus heeft eigenlijk een hele hoop dingen op een rij gezet. Hè? Er zit bijna geen lijn in. En die lijn is alleen verwijt en vermaning eigenlijk. En dan ook een keer verwijzing hier en daar hoor. Maar vooral, Jacobus 5 vers 12. Maar vooral mijn broeders, zweert niet. Nog bij de hemel, nog bij de aarde. Nog welke andere eed ook. Laat ja bij uw ja zijn. Nee, nee. Opdat gij niet onder het oordeel valt. Wij moeten dus. Ons ja moet ja zijn. En hier zegt Jacobus dat je niet onder het oordeel valt. Nou, ik weet niet hoe ik dat nu precies moet uitleggen. Want onder het oordeel vallen wij niet meer. Maar dit is wel een reden voor mij. Ik heb een keer een gelofte af moeten leggen. Vanwege dat ik bepaalde geheimen niet zou vertellen. Gewoon van het bedrijf hoor. Maar dan moet je of zweren of de belofte afleggen. Nou, ik heb de eed niet willen afleggen. Ik was toen beroepsmilitair. Ik heb de eed niet willen afleggen. Ik heb de belofte gedaan. En dat heb ik toen gedaan. Ik was toen veel onnozeler. Heb ik toen gedaan op grond van wat ik hier las. Ik leg geen eed af. En dan mag je gelukkig in Nederland mag je de belofte afleggen. En dat heb ik toen gedaan. Want laat uw ja zijn en uw nee, nee zijn, zullen we als onderlinge groep, zullen we moeten leren, wanneer onderling, als gemeente, als bijbelstudiegroep, het ja geen ja is, maar een misschien, en een nee geen nee is, dan valt alles op een gegeven moment uit elkaar. Al ga je ook 20 jaar met elkaar op. En dan komen we nu bij de teksten waar ik eigenlijk heen wilde, Jacobus 5 vers 13. Heeft iemand onder u leed te dragen, laat hij bidden. Is iemand blij te moeden, laat hij lofzingen. Nou, dat is duidelijk. Wanneer we blij te moeder zijn, dan kunnen we natuurlijk lof zingen. Dan zingen we lofliederen. Ik vind het heel jammer dat een hoop lofliederen niet meer gezongen worden. Zowel binnen de evangelische beweging als ook in kerken, hoor. En dat die vervangen zijn door vaak onzingbare of twijfelachtige liederen. Dat vind ik heel jammer. Maar goed, dat is ik vind een gemiste kans. Maar als iemand ook leed heeft te dragen, wil de Heer Jezus hem kracht geven. Kracht waar nodig. En dan niet zoals ik het denk, dat het goed is, maar zoals de Heer het schenkt in zijn wijsheid. Daar hebben we het vaak over gehad. Dan lezen wij nu Matthäus 7, vers 7 tot en met 11. Wil Rachel dat lezen? Matthäus 7, vers 7 tot en met 11.
Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en die zoekt vindt. En voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zal geven? Of een slang als het om een vis vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen?
Ja, dan heb ik hier in deze studie, heb ik het goede, heb ik onderstreept. Want wat wij goed achten, hoeft de Heer Jezus, de Heere God, helemaal niet goed te achten voor ons. Daar heb ik heel vaak over gehad. Het moet of tot eer en glorie van de Heere zijn, het moet naar de wil van de Heere zijn. En wanneer we de Heere vragen, noemen we het, maar daar komen we nu zometeen op terug, op terecht, op gezondheid. Dat de Heere op een gegeven moment dat gewoon niet geeft. He, Paulus heeft dan 3 maal gebeden dat het door uit zijn vlees vandaan wil gaan. En het antwoord van de Heere was, mijn genade is u genoeg. Dus Paulus die hield die doorn in het vlees. Nou, als je dan bedenkt dat een Paulus, naar de mens gesproken, toch echt wel recht had. Ja, ik zeg het niet, ik zeg het gewoon naar de mens gesproken. Hè. Paulus had echt wel recht naar de mens gesproken op enige genezing of verbetering. Want er is niemand in de Bijbel, niemand onder in het Nieuw Testament te vinden, van de apostelen, van de evangelisten, die dus zoveel werk onder zulke moeilijke omstandigheden heeft gedaan als Paulus. Menigmaal gestenigd. Hij is 2 of 3 schipbreuken meegemaakt, gegezeld, noem maar op. Op een rand van een rots gestaan, zou eraf gedrukt worden, in gevangenis gezeten. En juist Paulus, die hield die doorn in het vlees. Waarschijnlijk is een oogkwaal geweest. Daar is een reden voor. Want in een van de brieven wordt ondertekend met, zie hoe ik u eigenhandig schrijf, met grote letters eigenhandig schrijf. Dus hij heeft het waarschijnlijk niet meer kunnen zien. En het was echt geen ongeletterde man. Want Paulus die behoorde dus tot de kring van de schriftgeleerden oorspronkelijk. Dan gaan we nu naar Jacobus 5 vers 14. Ik weet dat het een gevoelig onderwerp is binnen evangelische kringen. En ik weet, ik heb kort geleden nog gezien op tv een programma. Ik weet dat men veel met olie zalft. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen. Opdat ze hem over hem een gebed uitspreken. En hem met olie zalven in de naam des Heren. Nou, daar zitten we er gelijk mee. Het is in veel gemeenten is de praktijk geworden. En ook bij dominees zag ik, of hervormde dominees in die tv-uitzending. Dan hebben ze een flesje en ze hebben een doek en een mooi flesje. En dan wordt zo iemand met olie gezalfd. Nou, ik vind prima wanneer men dat als ritueel wil. Ik vind prima. Maar je mag geen kracht aan verlenen natuurlijk. Want eigenlijk wil ik er niks van liever zeggen, want de tekst is duidelijk. Maar we mogen vers 14 niet apart zetten van vers 15. Ik heb zo pas gezegd, toen wij lazen uit Spreuken over kwalen in de jeugd oplopen. Hè, daar hebben we het hier over gehad, toen we begonnen vanavond. En want in vers 15 lezen we, en het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Dit gebed, daar lezen we dus dat het gebed de gelovigen gezond zal worden maken. Ja, tuurlijk. Maar het is wel, wanneer we verder lezen, ook een gebed om schuldvergeving. Als hij zonden heeft gedaan, zal er vergiffenis geschonken worden. En Jacobus zou wel eens kunnen wijzen op wat de Heer Jezus heeft gezegd tegen de man die werd genezen door hem. Dan gaan we lezen Johannes 5. Vers 1 tot en met 14. Johannes 5, vers 1 tot en met 14. Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er te Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met 5 zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heeren neder in het bad. Dan bewoog het water, en wie er dan het eerste inkwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En er was daar een man, die reeds 38 jaar lang ziek geweest was. Hem zag Jezus liggen, en daar hij wist dat hij daar reeds al lange tijd was, zeide hij tot hem, wilt gij gezond worden? De zieke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijn weegs. Nu was het Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tot de genezene, het is Sabbat en moog gij dan uw matras niet dragen. Doch hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem uw matras op en ga uw weegs. En ze vroegen hem, wie is de mens die tot u gezegd heeft, neem op en ga uw weegs? En de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. Dus deze ziekte van deze man, daar kunnen we rustig stellen, en dat is ook zo, zijn ziekte was een gevolg van zonde. We hadden zo pas hier in het hoekje hier even de opmerking van, als je in je jeugd een liter jenever per dag drinkt, dan is je ziekte natuurlijk wel gevolg daarvan. En we weten niet wat deze man heeft gehad. En zo zijn er zoveel ziektes. Ziekten die gevolg zijn van zonde. En Jacobus zegt, dus in Jacobus 5 vers 15, en het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Dat lezen we in Jacobus 5. Maar dat is heel wat anders dus. Want wat lezen we in Jacobus brief? En als hij zonden gedaan heeft, zal hem vergiffenis geschonken worden. Hier staat niet bij dat hij dat een zieke zonden heeft gedaan. Maar als hij zonden heeft gedaan, hè, dan moet je goed in de gaten houden. Dan moeten we, wat mij betreft, maar wat een beetje voorzichtig zijn met oliesalving.
Ja, u zegt voorzichtig zijn, dus
u
zegt
geen
ja of nee.
Ja, ik zal het straks vertellen, want mijn volgende opmerking is, het spijt me, ik zal er nooit aan meewerken. Ik wil wel met mensen bidden, voor mensen bidden, vaak voor mensen bidden, maar als oliesalving alleen een ritueel is, want vergeet niet, even met olie smeren, ik zeg nu even heel plat, hè. Uit te zien dat mensen olie op iemand doen, dat heeft niks met een genezing, dat heeft niks met een genezing op zich te maken. En ook niet wat in de Bijbel als ritueel voorgeschreven staat. En er wordt zoveel waarde aangegeven, daarom wil ik er niet meedoen.
Maar hier staat dus ook duidelijk in, neem de dat ze dus en zalven en bidden.
Ja.
Dus voor wie staat dit er dan?
Nou, de brief, de opschrift van de brief is aan de Hebreeën. En als wij denken aan, aan de gewoonte in Israël en ook in Arabische landen, zieken werden vaak met olie verzorgd. Want, denk eens aan de barmhartige Samaritaan, die vond die man aan de kant van de weg. Hij verzorgde zijn wonden met olie, dat zegt de Heer Jezus erbij. Hij bracht hem naar de herberg en daar werd hij verzorgd verder. Dat was in vele opzichten ook een medicijn om schrijnende wonden. Goed, dat is weer met olie verzorgd. Wanneer wij olie zien in het Oude Testament, is de olie een teken van de Heilige Geest. Saul werd gezalfd met olie en begon te profeteren. Is Saul ook onder de profeet? David werd bij zijn, toen Samuel kwam, werd David met olie gezalfd en later pas werd hij koning. Maar dat was echt een teken van de Heere God. Dit is mijn teken. Je wordt gezalfd en je bent ervoor. De Heer Jezus wordt ook de gezalfde genoemd. Maar het is allemaal oud-testamentisch. En dan gaan we nu het Nieuwe Testament.
Want het had wel een waarde.
Ja.
Want David die zei, ik zal mijn hand niet uitstrekken tegen de gezalfde des Heeren.
Nee, maar dat was het teken.
Des Heeren, zei
ja, hij. Dat was het teken dus wat de Heere God op Saul had gelegd. Ja. Maar het was door Samuel verricht.
Ja, ja.
Er was een teken, dus in het Oude Testament was het een teken van de Geest Gods. En ook in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus werd de zalven genoemd. Maar ik kan geen meerwaarde ontdekken in het zalven met olie.
Vers 15, het gelovige gebed zal de leider gezond maken.
Ja.
Dus het is het gebed, is de oudste die in feite een bediening van genezing heeft.
Ja.
En de oudste die dat niet heeft, moet ik niet eens aan beginnen. In principe.
Nee, daarom zeg ik, ik begin niet aan, ik wil met zieken bidden. Als iemand ziek is, zegt, wil je langskomen om te bidden met mij? Ik neem wel een broeder mee, we komen. Prima, gaan we doen. Want een gebed is altijd noodzakelijk. Als hier wat binnen de Bijbelstudiegroep is, of binnen de gemeente iets is, Hanni en ik besluiten de dag, dat vertel ik misschien voor het eerst, besluiten de dag samen altijd met gebed. En er is altijd wel iemand van de groep bij waarvoor gebeden wordt. Nou, dat is dan privé. Wordt hier iemand ziek, die mag mij rustig bellen en ik vraag wel een broeder mee te gaan. Is een vrouw, dan vraag ik een zuster mee te gaan. En dan gaan we daarvoor bidden. Thuis, in de thuissituatie. Maar we maken er geen show van.
Zou het hier dan ook bedoeld worden, dus, dat je het schrijver zegt, oké, bidden voor de zieken.
Ja.
En dat zal met olie, dus als het ware, dat je de mond verzorgt met olie.
Bij wijze van spreken. Dat kan best kunnen, maar we moeten niet vergeten, het is in de context, in de brief naar de Hebreeën, naar de Joodse mensen.
Het is een
Joods gebruik.
Het is een Joods gebruik, dat klopt precies. Ja. En voor de heidenen, dat zie je ook in de Bijbel terug, en dan denk je aan die opperhoofd van de Romeinen, en ook in de samenkomst vaak, zoveel er geloofden, genazen.
Ja.
Ja? Dus zalven met olie is niet een noodzaak.
Nee, absoluut niet.
Het is, kan wel iemand helpen die er zelf om vraagt, die gelooft dat als zij of hij met olie gezalfd wordt, genezen zal worden. Dat kan. Maar we hoeven er geen ritueel van te maken.
Nee, maar in de praktijk gebeurt het zo vaak. Kijk, ik zeg het niet omdat ik toevallig vorige week een tv-programma van gezien heb. Natuurlijk niet. Ik heb in de evangelische wereld loop ik al een paar weken mee. En ik heb dit verleden vaak gezien. Dat mensen op een rijtje zelf stonden en dan werd een flesje olie. En dan ze.
Ja,
je begrijpt wat ik bedoel.
Nee, het mag absoluut geen show zijn.
Nou, en als ik dan zie dat het tv-programma dat een aantal predikanten ook. Want het is nieuw binnen de bepaalde stroming in de vormde kerk. Het zelfs in de protestantse kerk in Nederland begint men ermee. Ja, dat is geen grapje, dat is echt waar. Daar horen ook de hervormde kerk van tegenwoordig bij. Nou, dan zeg ik op mijn beurt, en die mevrouw vond het zo fijn dat ze mijn olie gezalfd en ze voelde zich gesterkt. Nee, ik vind het prima. Maar ik denk dat ze eerder gesterkt is door dat gebed, dan dat door die hand met olie.
Ja.
Nou, ik heb het naar voren willen brengen, omdat ook wat Rudy zijn passie zei, het is het gebed wat het doet, en als een oudste erbij is, een oudste vanuit de gemeente die dan de gave dan heeft om te bidden voor genezing, we mogen het er allemaal voor bidden, maar het kan zijn dat iemand op een gegeven moment van de Heer expliciet de opdracht krijgt, ga jij bidden voor een zieke. Dat kan. En dat zegt de Heer niet met een telefoontje van de hemel, maar dat merk je heel snel binnen de gemeente of binnen een groep, wanneer dat gebeurt. Maar het mag niet zo zijn dat wij een Hebreeuwse, een Joodse methode overnemen en dat als ritueel gebruiken. En dat gebeurt namelijk. Maar het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en echt niet de oliezalven.
Ik denk dat zo met elkaar zit.
Ja. Maar ik wilde dat, en daarom zei ik van ik ben een beetje voorzichtig met oliezalven, maar ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg. Ja, nou dat is mijn uitleg. Maar daar wou ik ook naartoe gaan hoor. Ik had hier een paar vinken papier te staan ervoor. Net als zeggen, spijt me, maar ik zal niet met oliezalven meewerken. Maar ik kom wel te bidden. En dan mag je ook s'avonds om 11 uur bellen. Dat doe ik ook. Maar we maken er geen rituelen van. Hè? En dat is mijn bedoeling. Het zijn mijn woorden niet, ja, maar...
maar ik heb mensen en die kinderen waren bij me, maar niet genegen. En zei van, zo Jezus, hoe moet die?
Nou, en dan zijn we er. Maar goed, ik wil jullie... en dan gaan we... Ja, we kunnen even doorgaan. Ik ben er straks ook bijna door. Ja, ik moet hem afmaken, Rudy van Hagen, ik kom volgende keer. Het is zo dat... Want dan komen we natuurlijk op het stramien van de genezing op gebed en dergelijke... Dan wil ik je een stukje voorlezen uit het Fries Dagblad, het is een klein stukje. Dat is van 25 februari 2002. Dus 25 februari 2002, campagne van Jan Zijlstra, 3500 mensen in Eelde bij genezingsdiensten. Evangelist Jan Zijlstra uit Leiderdorp heeft dit weekende zo'n 3500 bezoekers getrokken bij 3 reddings- en genezingsdiensten en een seminar over geloof en genezing in Eelde-Drenthe. De evangelist die voorganger is van de Levensbrongemeente in Leiderdorp, was vrijdag, zaterdag en zondag te gast in Flauwedroom in Eelde. Dat is die grote bloemenveiling. Die plaats kon bieden aan 2300 mensen per avond. De campagne stond oorspronkelijk gepland in de Oosterkerk in Groningen en was georganiseerd in samenwerking met de evangelische gemeente Helperkerk. Anneke Moddenjonge, coördinator van een campagne namens die gemeente, spreekt van een fantastische en heel mooie samenkomsten. Nou, tot zover heb ik dat stukje overgenomen. Nou, dat zal best. Maar we zijn nu bijna 3 jaar verder. Vanaf de genoemde gemeente uit Groningen heeft het een en ander wel meegemaakt. En er een groot verloop geweest daar. Nu is daar zo'n geweldige dienst geweest. Er is genezing geweest. Er is, hoe wordt het officieel genoemd? Reddings- en genezingsdiensten geweest. En wat is uiteindelijk het resultaat na 3 jaar? Niks. Ja, achteruitgang.
Scheuring.
Ja, men noemt het geen scheuring, maar een groot deel wegloopt noem ik het scheuring. Die vind je nou veel in Loppersum. En
zo van de mensen.
Ja.
Hè? Zullen
van huis. Ja, ook. Maar dit wil ik ermee zeggen. We kunnen heel veel zaken op de been zetten. Broeder de Boer zegt net van die oliesalving bij die kennis van hem. En dat een man met olie gesalfd wordt. Ik weet niet iedereen gehoord heeft. Maar een man met olie gesalfd wordt. Hij is toch overleden. En dan zeggen zijn kinderen. Ja, hij heeft olie gesalfd. Hij zou genezen. Hij is niet genezen. Die God hoeven wij niet. Nou, dat is een aanfluiting geworden.
Zo werkt dat.
En dat is hetzelfde gebeurd dus daar in Eelde, in de Flauwedroom, weet ik veel. Nou, daar is dat dus gebeurd. En een paar jaar later is alles verwaterd. Dus je kunt geweldige dingen op poten zetten als mens, maar als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zoeken de bouwlieden eraan. Zo is het nu eenmaal. Goed, we gaan dan verder. Jacobus 5 vers 16, dat ligt namelijk in het verlengde van die genezing. Beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van de rechtvaardige vermacht veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Hier staat helemaal niet bij het gebed van een speciale broeder of een speciale voorganger. Nee, het gebed van de rechtvaardige. En de rechtvaardige betekent wie gerechtvaardigd voor Christus staat. Die dus door Christus gerechtvaardigd is. En wanneer die bidt, wordt er veel kracht aan verleend. Dit is weer een oproep om onderlinge zonden te belijden. En dan hoef je niet vooraan te staan, oh, ik ben zo zondig, wat ik wel gehoord heb, en dan komt er een hele lap zonde. Nee, helemaal niet. Maar onderlinge zonden belijden is, wanneer ik iemand een streek heb uitgehaald, dat ik later zeg, het spijt me. En dan ook eerlijk toe wil geven, iemand die me zegt, Celib, heb jij iemand te pakken gehad, of heb je die niet te pakken gehad binnen de groef? Dan zeg ik van, ja, sorry, het ging, wat mijn bedoeling niet, maar het is wel zo gelopen. Dat is belijden. Maar niet dat wij vooraan staan op zondagmorgen en hebben een lijstje in de handen van toen was ik dit en toen heb ik dat gedaan. Daar ging onderlinge zond, dat is een show. Maar goed, wij weten dus niet, maar het schijnt me toe, dat Jacobus op bekende bekende problemen duidde. Want Jacobus 5 vers 17, Elia was slechts een mens, ik heb het onderstreept, zoals wij, hij bad een gebed dat het niet regenen zou en het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten.
Oh, toen moest hij 7 keer bidden.
Ja, maar dat heb ik niet gezegd, dit zeg Jacobus.
Ja, ja.
Maar tegen mij mag je ingaan, broers, maar niet tegen Jacobus.
Nee.
Oh, nee, dat zou ik.
Hij moest wel 7 keer bidden. En toen kwam er een wolkje aan zijn hand aan de lucht.
Ja, dat verhaal kennen we allemaal. Ja. Maar Jacobus die vat het samen, laat het zo maar zeggen.
Oh ja.
Maar hier zien wij dus de vergelijking, wat Jacobus dan ook bedoelt. Elia, een geweldig godsmens, valt niet te ontkennen. En wat zegt Jacobus? Elia, slechts een mens. Jacobus wil hier eigenlijk mee zeggen, ondanks alles, ondanks de geweldige bediening van Elia, was hij maar een gewoon mens, wiens gebed verhoord werd. Nou, ons gebed wordt ook verhoord, mits, en dan komt het, als we naar zijn wil bidden. Nou, zonder opruimen van ellende, zonder vergeving te vragen, zal het niet lukken. Wanneer we dat doen, is pas de weg naar de Heer vrij om de Heer te ontmoeten, zowel in ons leven, als ook in ziekte en nood. Want kijk, als je ziek bent, wil het niet zeggen dat je zondig bent. Dat de ziekte van zonde is. Er zijn zoveel kwalen en ziekten die gewoon of genetisch vastliggen, of besmet worden, of noem maar op. En dan zou de Heer al die ziekten die er zijn, niet willen genezen omdat we zondig zijn. Nee, zo werkt het helemaal niet. We leven in een gebroken lichaam wat straks naar de Heer toe moet gaan. Maar wij kunnen de Heer niks afdwingen, niet met een olieflesje. Niet met een snel gebedje wat in de samenkomst gebeurt. In Jezus naam genezen en dan naar de volgende toe. Absoluut niet. Het gaat om persoonlijke overgave die ons veel kan kosten en dwars tegen het gevoelsleven van de mens ingaat. Een zondaar die zal pas genezen ontvangen en zielrust krijgen wanneer de Heer dus toegang krijgt in het leven. Nou, dan gaan we vers 19 al lezen. Mijn broeders, en dat is het mooiste besluit van deze studie. Mijn broeders, indien iemand bij u van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden zal bedekken. Dus wanneer wij een broeder of een zuster van een dwaalweg af mogen halen, dan weten we dat er een ziel behouden is. Daar komt op neer. Wanneer we iemand tot de Heer mogen brengen die misschien religieus is, maar niet echt tot de wedergeboorte gekomen is, dan mogen wij meewerken dat iemand van de dood behouden wordt. En even op de genezing terug te komen, laat je niks wijs maken. Wij leven in een gebroken lichaam. En wanneer iemand met olie gezalfd, ik heb verschillende mensen gesproken, ken ik hoor, en gesproken, die waren echt hartziek en sommigen zijn overleden. En Rudy had ook een verhaal van iemand in Drachten waar hij van weet, joh, die met olie gezalfd is. Het gaat niet om het oliezalven op zich, het gaat om het gebed natuurlijk. Maar het is wel zo in die situatie van gebed. En waar dan oliesalve bij was, akkoord. Dat is een ritueel. Is de persoon niet genezen. Maar door het gebed is er rust ontstaan. En mis je wel rust om te sterven. En dan heb je ook veel gewonnen. Want genezing is niet altijd de eerste optie van de Heer. Maar wel door vrede en rust met hem mogen hebben. En daar wil ik me belaten vanavond.